Hey, positieveling. Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.
Welkom, wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Ja, u hoort het al, luisteraars. We zijn vandaag met velen. Want voor de allereerste keer in de geschiedenis van Onbehaarde Apen nemen we een aflevering op met live publiek. We hebben er zin in.
Dit elke week met zo'n... Misschien kunnen we het applaus opnemen en gewoon op de achtergrond afspelen.
Ja. Al is het alleen maar voor onszelf.
In Theater Kikker in Utrecht.
Ja, live vanuit Utrecht kan ik nu zeggen. We hebben er heel veel zin in. Heel erg leuk dat jullie er allemaal bij zijn. We gaan beginnen. Nou, we zaten natuurlijk na te denken over waar gaan we het vandaag over hebben. En we kwamen uit op menselijke evolutie. En het beeld dat je dan hebt als je aan evolutie denkt, dan denk je aan het bekende plaatje van die aapachtige voorouder die dan steeds rechterop gaat lopen. En uiteindelijk...
Steeds onbehaarder wordt ook.
Steeds onbehaarder. Op een gegeven moment krijgt hij ook een werktuigje in zijn handen, geloof ik.
En hij eindigt voor de televisie.
Ja, dat is die moderne varianten. Maar in de klassieke vorm kom je dan uit bij Homo sapiens.
Meestal een man.
Ja, dat valt mij ook altijd op. En wie heeft zich bij dat plaatje niet eens afgevraagd... Wat komt daarna? Weet je wel, er zit zo'n mooie lijn in. Wat is de volgende stap? En nou, luisteraar, je bent niet de enige. Sinds we weten dat soorten evolueren, sinds we weten dat de mens evolueert, hebben we ons afgevraagd wat er na ons zal komen. En daar zijn science fiction schrijvers mee bezig geweest. Last and First Man, een prachtig klassiek boek van Olaf Stapledon. Uit de jaren 30 al. Die stelt zich nog 18 rassen mensen voor. En dat gaan wij vandaag ook doen. Wij stellen ons de vraag, evolueren wij nog?
En hoe loopt het af?
Waarin en waarheen gaat het dan wel? Dat doe ik niet alleen. Daarvoor is vandaag aangeschoven Hendrik Spiering, redacteur Menselijke Evolutie, kan ik wel zeggen.
Ook. Ja, ook. Ja, absoluut.
En Gemma Venhuizen zit ook aan tafel, redacteur Biologie.
Ja, dus jullie zijn van de menselijke evolutie. Ik van de evolutie van koolmezen, kevers, muggen, et cetera.
Wolven, honden.
Noem maar op, ja.
Maar bij elkaar hebben we een flinke dosis kennis over menselijke evolutie, denk ik.
Ik hoop het.
Hier aan tafel zitten. Nou, laten we beginnen en dan kijken we naar een bijzonder gedachte-experiment over menselijke evolutie.
Humans have been around on Earth for 3-4 million years. And it's only in the last 120 years that we've been able to transport ourselves at speeds that are way in excess of what our bodies are able to withstand. In a sense, the transport system has evolved way more quickly than what we as humans have been able to do.
To create Graham, artist Patricia Piccinini began with a sculpture and slowly transformed it into a full-blown crash protection structure.
Graham is a wonderful example of art meeting science. We had a lot of very complex concepts relating to energy dissipation, the physics of crashes. And our job was to talk with the artist and help her to understand the sorts of ways in which the human body could be improved. For example, Graham has a very thick skull. It's multiple layers of bone and it's almost like a bicycle helmet. It's designed to crush and absorb the energy in a crash when his head impacts the front of a car or the steering wheel within a car.
Ja, dit is een heerlijk gedachte-experiment.
Het is wel leuk voor mensen die niet het filmpje nu zien, die thuis luisteren, om het even op te zoeken.
Ja, zeker de moeite waard. En wat we hier zagen was een soort mens met een helm als brein, een hele dikke schedel. Hij had ook een soort, toch meerdere borsten en tepels. Dat zijn een soort airbags, heb ik begrepen, van toen de kunstenaar
Weinig nek ook.
Weinig nek.
Je gaat je ook afvragen, het bredere plaatje, kan zo'n man zich nog voortplanten eigenlijk?
Nou, hij kan heel goed auto rijden en crashen, dat weten we zeker. En het leuke van dit was een filmpje van de Australische ANWB, noem ik het maar even, gewoon om een soort rijveiligheid te bevorderen. En het leuke, op een gegeven moment zei hij ook, onze transportmogelijkheden die zijn veel sneller geëvolueerd dan wij mensen. En nou ja, daarom dit gedachte-experiment. En
alles zit erin.
Alles zit erin. Dit is die fantasie van wat komt er, wat is de volgende fase van de mens, is dit een uitwerking van.
Maar de airbags die beletten dat eigenlijk, dat we een Graham nog nodig hebben.
Ja, dus er zitten ook, je kunt je gelijk ook een aantal kanttekeningen. En je kunt het een beetje bevragen. Maar ik denk dat het zo zou gaan als mensen echt zouden evolueren als dieren. Hè? Dus als het echt zo zou zijn dat je als mens in de auto geboren werd en je gelijk moest gaan rijden, dan krijg je uiteindelijk een Graham.
Ja, kunnen alleen mensen die er zo uitzien zich nog voortplanten als ze uit de auto komen tenminste. Ja.
En jij stipt al iets heel belangrijks aan en ik denk dat we daar vaak op terug gaan komen, dat die culturele evolutie, die fietst er steeds doorheen. Die werpt al die vragen, die ideeën die we hebben over de evolutie van de mens in een nieuw daglicht. Want inderdaad, want we hebben al airbags.
En, ja, de verkeersdrempel.
De verkeersdrempel, we hebben heel veel mooie rotonde, vind ik ook een mooi voorbeeld van culturele evolutie.
Ik ben benieuwd hoe ons lijf eruit zou zien als we geen rotonde zaten. Bedoel je dat? Nou ja, ja, maar het is inderdaad die biologische evolutie. Nou ja, zou kunnen worden getemperd door de culturele evolutie.
Ja, dat gaan we vandaag een beetje
onderzoeken.
Ja, een beetje onderzoeken, nuanceren waarschijnlijk, ons kennende. En dan komen we vast op een leuke plek uit. Voordat we echt er helemaal in die, in die vraag evolueren wij nog gaan duiken, gaat Hendrik ons eerst even meenemen in wat er eigenlijk de afgelopen paar miljoen jaar gebeurd is.
Ja, we gaan even 4 miljoen jaar in een paar minuten doen. Ik denk dat ik het van achter de tafel doe, maar
dan sta ik even op om het mee te doen.
Ja, het is een soort evo-check eigenlijk van zijn we hier wel met moderne mensen onder elkaar. Dus, de eerste is heel simpel. Ik denk dat iedereen even kan gaan staan. En de test is als volgt. Denk om de kopjes. De test is als volgt. Laat uw handen hangen, uw armen naar beneden hangen. Komen uw handen op de knieën?
Nou, die van Lucas in ieder geval niet. En verder de mensen op de eerste rij zie ik ook niemand met handen tot op zijn knieën.
Oké, we zijn hier dus niet bij chimpanzee-achtigen, maar we zijn de drempel van 4 miljoen jaar bij Australopithecus zijn we overschreden. En ook heeft ook in één keer bewezen dat u rechtop kan staan, wat ook al een voordeel is voor mensen. Gaat u maar weer zitten. We gaan even gauw versneld naar 2 miljoen jaar. Dan kijkt u naar uw hand. Mag links zijn, mag rechts zijn. En dan, ik zal het even voordoen. Dan probeert u zo snel mogelijk met uw duim de toppen van uw andere vinger aan te raken. En weer terug. En weer heen.
Nou, ik zie ook
inderdaad. Je kunt er wel eentje missen misschien. Wie dat kan, sneller, die, die is een homo erectus al. Die kan heel goed met stenen werktuigen omgaan. De opponeerbare duim wordt vaak overdreven. Dat hebben de meeste apen ook, want die heb je nodig om een tak te pakken. Maar deze snelheid van bewegen en soepelheid, dat kan geen aap. En dat kon waarschijnlijk Australopithecus ook niet.
En vingers knippen? Ook niet.
Nee, dat is pas sinds de middeleeuwen. Maar nu wordt het. Nu heb ik nog één vraag en een bonusvraag. U moet uw hand op uw voorhoofd leggen. En dan voelt u daar een enorme bobbel en gaat daarna gelijk het hoofd naar achteren. Dan bent u een van de laatste Neandertalers die nog in dit land aanwezig is. Wat hoort, ik zal even mijn bril van mijn hoofd halen, is dat je voorhoofd maakt een heel mooi bolletje zo naar achter. En het varieert een beetje, maar daarna gaat hij mooi rond naar achter. Het is mooi, eigenlijk een voetbal. De hoofd is eigenlijk een voetbal en het voorhoofd gaat nog een eindje omhoog.
En Neandertalers hadden meer een rugbybal? Of?
Ja, die hadden meer een rugbybal, maar vergis je niet. Neandertalers hadden gemiddeld meer hersenen dan wij. En dat is ook de enige keer in de hele geschiedenis van neurologie en biologie dat meer hersenen niet gelijkgesteld wordt met meer inzicht en meer verstand. Daar wordt dus tegenwoordig anders over gedacht. Maar oké, dan heb ik nog een bonusvraag. Even voor de echte mensen. Pak even je kin. En als je een kin hebt, dus dat knobbeltje, wat een klein eindje naar voren, bij de een staat verder naar voren dan de ander. Dat hebben alleen homo sapiens en moderne mensen.
Vandaar ook al die beelden van Rodin en zo, van de denker. Die wil even zijn kin benadrukken. En
is daar eigenlijk een idee over?
Het is seksuele selectie waarschijnlijk.
Maar Graham had geen kin meer. Dus
Graham zat te comfortabel in zijn eigen beschermde lichaam, zo te zien. Maar er is geen functionele reden waarom wij... Nee. Niet om klappen op te vangen of om...
Er is in het Midden-Oosten een Neandertaal kin... of een kaak waar een heel klein kindertje aan zit. En ze denken dat het ook door vermenging met moderne mensen komt... van 100.000 jaar geleden.
Ja. Maar dus, we kunnen hier vaststellen dat we vanavond dus... Homo sapiens onder elkaar zijn.
Ja.
Zodat we ons veilig kunnen voelen en onszelf echt de vraag kunnen stellen van wat gaat er komen, dat iedereen dan ook mee kan.
We kunnen ook rustig over de Neandertalers praten.
Ja, de meeste mensen zijn een beetje Neandertaler, weten we natuurlijk.
Nou, is eigenlijk het belangrijkste dat we hier zo rustig bij elkaar zitten. Ik ken een boek dat begint met iemand die zit in een vliegtuig en die dat is een evolutionair bioloog. En die vraagt zich dan af, wat zou er gebeuren als hier allemaal chimpansees zouden zitten in het vliegtuig? En je wordt aangestoten door een stinkende buurman. Nou, dat er dan allemaal afgebeten vingers op de grond liggen en dat het vliegtuig echt niet zal
Het kan nog veranderen, hè, gedurende de avond.
De ordelijkheid van dit gezelschap maakt ons tot echte mensen.
Ja, dat is echt, als je hier als gewoon zooloog zou zitten en je ziet dat zoveel dieren die elkaar nog nooit hebben gezien, in de meeste gevallen, dat die zo vredig bij elkaar zitten, dat mag wel een klein wondertje heten, toch?
Ja.
Ja. Oké, dus we zijn helemaal bij.
Ja, we zijn bij.
We zijn
in het jaar 2019.
Ja, zijn we aangekomen. En de vraag is nu, die op tafel ligt, evolueren we nog door? En ik denk dat er twee manieren zijn om naar deze vraag te kijken. En de eerste schetste ik al aan het begin. Dat is die de blik van de science fiction schrijver, zeg maar. Hè? Die afvraagt van krijgen we vleugels? Wat is het volgende? Maar er is
krijgen
ook een
röntgenogen.
Ja, dus weet je wel, de
vleugels.
De supermens bijna van hè, worden we telepathisch? En dat gebeurt ook volop in dit boek. Weet je, op een gegeven moment
Het is een hele telepathisch hoofdstuk. Ja.
We hebben ook in het CRISPR-Cas podcast hebben we wel eens over gehad.
Er zijn mensen die er zo hard van dromen dat ze het werkelijk proberen te maken met genetische manipulatie, inderdaad. Maar dat is die blik naar voren. En je hebt ook nog mensen, en ik snap het wel, want ik dacht dat zelf ook ooit. Die zeggen van, ja, die horen over Darwin en over natuurlijke selectie en over survival of the fittest. En die denken dan, hey, maar wacht eens even, dat geldt niet meer voor de mens.
Nee, want we hebben nu airbags en brillen en
ziekenhuizen. Iedereen krijgt te eten.
Ja. En dus er zit ook het idee van, het is alleen maar evolutie als de zwakken sterven.
Ja.
Dat is helemaal niet zo.
Dat is de vrij koude interpretatie van survival of de fittest,
ja,
denk ik.
Ja, van een leerling van Darwin is dat ook.
Ja, en dan de denktrand is dan van, de mens heeft zichzelf buiten de natuur geplaatst. We zijn een culturele soort geworden. Dus die evolutie, die natuurlijke selectie, het zit al in het woord, natuurlijk, die heeft geen vat meer.
Ja, ik denk dat ook komt omdat het hele idee in de 19e eeuw dat iedereen eigenlijk onderdeel van de dierenwereld was, dat moesten ze dan bijna wel accepteren. Maar er werd toch onmiddellijk gelijk weer een nieuwe cordon sanitair omheen gezet van we stammen wel van de apen af, maar wij zijn nu cultureel. Wij zijn nu het bijna een soort einde van de geschiedenis idee wat je ook na de val van de muur had. Nu is het klaar.
Ja, maar dat is een hele arrogante gedachte.
Heel arrogant. Ja.
Heel arrogant als u dit denkt.
Heel arrogant, allemaal.
Nee, maar ik hoor ook, weet je van ik weet van professoren die evolutie geven en die dan dit ook vaak als vragen krijgen. Evolueren wij nog? Want we hebben tegenwoordig ook zelfs de brildragers overleven. De brildragers worden altijd als voorbeeld gegeven op een of andere manier. Jij hebt er ook eentje, zie ik. Dus,
ja. Maar de vraag is of dat beïnvloedt hoeveel kinderen je krijgt uiteindelijk.
Ja, dat is altijd de cruciale vraag.
Misschien maakt
vraag.
Die bril jou wel extra aantrekkelijk. Dus.
Dat is aan de, niet aan de luisteraars, maar in ieder geval wel aan het live publiek.
Ik heb al twee hele lieve kinderen. Dus,
maar ik denk dat dat zijn die twee manieren om tegen die vragen aan te kijken. De enige manier om in de buurt van een antwoord te komen, is om toch naar het recente verleden te kijken en naar onze recente geschiedenis. En dan te kijken of we voorbeelden van evolutionaire aanpassingen kunnen vinden in onze recente geschiedenis.
Ja, wat jij met recent bedoelt is niet sinds de Tweede Wereldoorlog, maar sinds 10.000 jaar.
Ja, ik moet altijd mijn gevoel voor tijd even afstemmen op het publiek om me heen. Want als ik inderdaad een paar duizend jaar, dat vind ik dan al recent. Zeker.
Daar lachen we op.
Ja, want wat jij net schetste was, Hendrik, was een voorbeeld van miljoenen jaren evolutie. Dan is die laatste paar duizend jaar, dat is relatief kort geleden. Dus dat gaan we doen. We gaan even de evolutie bij de horens vatten. En kijken of we bij de mens evolutionaire aanpassingen uit recente tijd.
Ja, dat is ook het enige wat we met enige zekerheid terugkijkend kunnen zien. Dat er al hele moderne mensen zijn, met landbouw al en alles. Waar toch iets gebeurt. Want je kunt nu wel denken van ja. Misschien dat mensen die heel goed kunnen leren of heel goed in het onderwijs zijn, die krijgen heel veel kinderen en die zullen langzaam zal die intelligentie zich verspreiden of juist niet. Maar daar is eigenlijk heel weinig onderzoek naar. Nou, dat weten we gewoon niet. En het is ook allemaal zo recent.
Maar dat voorspellen is denk ik ook het ingewikkelde. Dus het is heel verleidelijk hier om steeds een nieuwe hypothese te genereren. En een verhaal van, kijk, als we echt heel lang blijven autorijden, worden we zoals Gray. Weet je wel, dat kun je. Maar
het is wel leuk.
Het is hartstikke leuk.
Ja, maar ook als je midden in de evolutie ziet, dan heb je daar ook een blinde vlek voor, denk ik. Dan.
Ja, het is even moeilijk. De menselijke evolutie voorspellen is even moeilijk als de geschiedenis voorspellen. Dat gaat bijna niet.
Weet je wat van een onderzoek en dan kijken ze ook naar bijvoorbeeld hoe goed een intelligentietest in de jaren 30 was gemaakt. En dan meestal in Zweden en Denemarken, omdat daar die burgerlijke stand zo goed in elkaar zit. En dat is ook allemaal openbaar. En dan kijken ze naar hoeveel kleinkinderen krijgen dan als je dan iets beter scoort of niet. En dat hele idee dus dat wat je wel eens in de cultuurpessimistische kringen hoort, dat mensen die heel dom zijn, die krijgen heel veel kinderen. Dat is gewoon niet waar.
Dat kun je al zien in dat beperkte.
Ja, maar dat geldt dan voor Zweden, zeggen dan de echte cultuurpessimisten.
In Nederland gaat het heel anders. In
Nederland is heel anders.
Nee, dus we gaan, dat spreken we even dan bij deze af. We gaan naar dat recente verleden kijken. En daarvoor heb ik jullie weer even nodig. Want ik wil handen zien in het publiek. En dan wil ik weten wie er de afgelopen week roomijs gegeten heeft, melk gedronken heeft of karnemelk mag ook. Handen graag. Nou, dat zijn er echt behoorlijk veel.
Nou, ik zie toch wel mensen die hun handen niet opsteken.
Nee, er zijn er een paar die het niet
doen. Nou, we hebben hier karnemelk voor de liefhebber zo meteen.
Maar yoghurt geldt dus niet, hè?
Nee, yoghurt geldt niet. Die heb ik er expres buiten gehouden. Want gefeliciteerd iedereen die net zijn hand opstak. En dan moet ik er gelijk bij zeggen, zonder veel maag-darmproblemen, de rest van de week is doorgekomen.
Maar ik vind ook mensen die niet hun armen hebben opgestoken, die mogen we ook feliciteren.
Die feliciteren we. Iedereen gefeliciteerd.
Ik vind, we zijn nu met homo sapiens onder elkaar, inclusief.
Ja, je hebt gelijk. Iedereen gefeliciteerd, maar de mensen die melk hebben gedronken.
Toch weer die oude survival of the fittest-achtige gedachten. Die kan even
sommige mensen in deze zaal zich bijzonder laten voelen en andere mensen minder bijzonder. Dat kan heel even.
Waarom wil je dat?
En dan draait het straks wel weer om. Dat komt wel weer goed.
Dadelijk zitten we weer gewoon met z'n drieën natuurlijk.
Als we iedereen beledigd hebben.
We hebben gezien dat iedereen kan staan, dus iedereen kan ook weglopen nu in theorie.
Gefeliciteerd, melkdrinkers. Jullie hebben die bijzondere kracht dat jullie dat glas melk dronken en dachten, lekker. En zo de dag zijn begonnen. Dat hebben jullie aan evolutie te danken. Want jullie kunnen nu iets wat 10.000 jaar geleden nog bijna niemand kon. Jullie kunnen lactose verteren.
Alleen baby's konden dat.
Ja, oh sorry. Ja, baby's konden het wel.
Zijn ook mensen.
Ja, baby's zijn ook mensen. Ja. En dat is misschien het bijzondere. Alle zoogdierbaby's kunnen het. Weet je, dus ook als je een kitten of een puppy bent, kun je lactose verteren. Maar het is bij alle zoogdieren zo, echt zonder uitzondering, dat na de babykindertijd, dat stopt.
Ja, waarom eigenlijk?
Ja, dus daar moet ik toch een klein beetje zeggen wat lactose is. Lactose is melksuiker. En suikers, dat zijn een soort ringvormige moleculen. En in het geval van lactose zijn het twee ringetjes aan elkaar. En we hebben een enzym, een eiwit als baby, wat die dubbele ring zeg maar in tweeën kan knippen. Dan heb je twee losse ringetjes en die kunnen je darmen gewoon opnemen. Bij alle zoogdieren wordt dat enzym na de kindertijd uitgezet.
Maar onze darmen, de kinderdarmen en die van ons dus ook niet, zijn in al die 160 miljoen jaar dat de zoogdieren bestaan niet aangepast aan dat lactose-eiwit. Of lactose-suiker is
het. Nee, en je kunt je ook wel voorstellen waarom. Want het is voor elk zoogdier op een gegeven moment goed om op eigen benen te staan. Als je elke keer dat je honger hebt naar mama kan. En dat is voor die moeder ook niet leuk.
Dus het is een soort hint van je lichaam van nu oprotten. En,
ja, het is een heel elegant mechanisme dat je in die eerste fase.
Een soort zelfstandigheidsenzym.
Ja, zo kun je het wel een beetje noemen. Op een gegeven moment krijg je er darmproblemen van. Als je
dan laat je het wel.
Ja.
Dus kijk, nee, klaar, je moet er.
dat is een hele gezonde dynamiek. Dat zoogdieren op een gegeven moment die moeder waar ze ontzettend afhankelijk zijn. Weet je wel, waar een hele naam vandaan komt, dat we zogen.
Dat is dus wel interessant, want dat betekent dus dat de moeder hierdoor beschermd wordt.
Ja, dat is dus nieuwe... precies. Dit was de hele
dat
reden.
Dat is moeder natuurlijk.
Nee, maakt niet uit.
Nou, nu horen de luisteraars thuis ook nog dat het echt een live uitzending is.
Ja, dat het geen studiobandopnames
waren. Maar is dus, dan kan de moeder meer kinderen krijgen.
Ja, ja, precies, want de moeder moet uiteindelijk ook ook weer verder. En er komen misschien nieuwe jongen aan. Dus dat werkt op zich heel goed.
Maar goed, nu staat de karnemelk op tafel.
Ja, ik zit ook te kijken of er nog een waarschuwing is. Pas op, bevat lactose. Dat zie je ook wel eens, toch, op zo'n... pak.
Nou, vooral, ik denk dat het... Er
staat vooral
een sticker
met korting op.
Ja. Oh ja, jullie zien meteen mijn gierige inslag. 35% korting.
Nee, maar er staat ook het woord melk op. Dus ik denk dat de mensen die weten dat ze niet zo goed tegen melk kunnen, die hoop ik dat ze de karnemelk.
Ja, maar toch, op pinda's bestaat ook pas op bevat noten.
Sporen van noten. Ja. Ja,
je zou... Pinda's kan sporen van pinda's bevatten.
Nou, dus... tegenwoordig leven we in een wereld. Stel je bent normaal, noem ik het maar even. Hè, en je lactose
ga je
gaat...
Weer.
Ja, nee, nu geef ik de mensen een compliment die geen lactose kunnen afbreken als volwassenen. Oh, okay. Want dan ben je normaal. Dat is zoals de rest van de zoogdierwereld in elkaar zit. Je bent een jaar of drie dat lactose wordt afgebouwd. En vanaf dan, als je melk drinkt, krijg je...
Leer het af.
Diarree, meestal. Gasopbouw. Het is een vervelend gevoel. Mensen die lactose intolerant zijn, het is echt vervelend. Ja. Overal zit melk in tegenwoordig. Omdat in dit stukje van de wereld, en dan bedoel ik Noordwest-Europa, is het zo dat de schattingen lopen uiteen, maar tot 90% van de bevolking lactose tolerant is. En wat dat betekent...
Maar dat klopt ook wel een beetje met de vingers.
Ja, we zagen echt heel veel handen omhoog. En ik heb alleen gevraagd naar een fenotype. Hè? Of ze melk drinken. Misschien zitten er ook onder de niet-drinkers van mensen die het wel kunnen. Maar het niet zo lekker vinden. Of denken van, ja, dat heb ik niet meer nodig.
Is de hele evolutie voor niks geweest.
Zonde. Gebruik dat enzym, mensen. dus in dit stukje van de wereld, 90% van de mensen is lactose-tolerant. En houdt dat enzym dus aan.
Dus dat is echt een genetische ingreep. Ja. In het genoom, dat normaal wordt het uitgezet.
Ja. Maar dus we zijn een soort moederskindjes dat we...
Nee, het heeft niks met onze moeders te maken. Dat is het leuke. Het heeft alles te maken met de dieren die we houden.
Met het vee.
Met het vee. Daar moeten we uiteindelijk heen om te snappen waarom wij lactose tolerant zijn.
Ja, want wanneer begon de landbouw? 10.000 jaar geleden ongeveer.
Ja, dus vanuit het...
Heel snel geiten en schapen.
Ja, dus in het Midden-Oosten zien we voor ons deel van de wereld... Kunnen we terug plaatsen.
Ja, dat was ook het oudste. Ook.
De oudste. Dan begint het en dan verspreidt het vanuit daar. Zie je dat er steeds met een soort hopt het zo steeds langs de Middellandse Zee. Gaat het Zuid-Europa in.
Kilometer per generatie geloof ik. Of 10 kilometer per generatie. Heel snel.
Europa gaat vooral in via de Donau geloof ik. Als je dat terug...
Maar hoe was het dan? Was er toevallig iemand die door mutatie wel tegen melk kon? Of...
Ja, dus alle mutaties die ontstaan toevallig of zijn aanwezig in een populatie, maar in zo'n laag aantal dat je het dat het net zo goed onzichtbaar zou kunnen zijn. Weet je wel, stel er waren in het begin van die landbouwtijd, mensen beginnen ermee, er waren er maar vier, weet je wel, van de 10.000.
Dan... Ja, en in het begin van die landbouw werd er die schapen vooral over het vlees gehouden ook.
Ja.
Ja, je moet ook op het idee komen om überhaupt onder een uier te gaan hangen dan.
Ja, dat...
Je hebt wel een voorbeeld natuurlijk.
Ja, maar dat is natuurlijk iets wat... Ja, maar dat is wel zo'n... Weet je, soms hoor je mensen wel eens naar koeien kijken. En dan zeggen ze van, ja, wie op dat idee is gekomen. Maar ja, eigenlijk is het heel erg logisch. Want melk is ongeveer de enige vloeistof die bedoeld is om gedronken te worden. Toch?
Ja.
Ja. Ik bedoel, water is daar niet voor gemaakt.
Bier.
Ja, nee, maar dat is gemaakt. Ja. De natuurlijke vloeistof.
Ja. Die... ja, dat is wel een interessante gedachte.
Ja, ja, dus het idee om melk te drinken is niet heel gek. En nogmaals, die...
dat
is niet bedoeld voor consumptie, Hendrik.
Spreken met consumptie.
Maar wat het idee om melk te drinken is helemaal niet zo gek. Maar dat gaat dus in die hypothetische voorbeeld van 10.000 mensen, en er zijn er vier die dat heel goed kunnen, dan is dat praktisch gezien is dat onzichtbaar. Maar door de jaren heen, we hebben pas in 2002 ontdekt welke mutatie het precies is, die ervoor zorgt dat dat enzym heet lactase, dat aanblijft staan. Dat is nog helemaal niet zo lang. En inmiddels is het ook duidelijk, omdat we van die oude skeletten kunnen we nu ook het DNA terugvinden en weer reconstrueren. En dan kun je ook precies zien, wanneer begint dat? Nou, wanneer komt dat op?
Ja, heel laat volgens mij.
Nou, dat verbaasde mij dus. Ik zat het dus terug te lezen. En als je echt aan het einde van de ijzertijd hebt, en dan kijk ik even naar Hendrik, dan zitten we echt, dan hebben we het over de...
het begin van de Romeinse tijd.
Ja, dus dat zijn de lui die de Romeinen tegenkwamen. Dan is de...
Even kort samengevat.
De ijzertijd.
Ja, mensen die geen Latijn spraken, dat waren de mensen van de ijzertijd.
Denk toch een beetje...
Nee, dat was dus zeg maar het laatste millennium voor Christus was dat eigenlijk. Ja. Dus 1000 begint dat zo'n beetje.
En dan heeft 20% heeft die mutatie die nu 90% heeft. Dus dat verbaast mij. Ik dacht, weet je wel, die
maar dat betekent dus dat er helemaal niet zo... Dat er wel melk gedronken werd, maar dat het niet algemeen was... En dat er dus, want die 80% die leefde ook prima.
Niet al
verder.
Die Romeinse legioenen dat ze allemaal massaal aan de melk gingen.
Er zijn zoveel alternatieven. Je kan er kaas van maken, yoghurt. Ja, nou houdt het op, geloof ik.
Karnemelk.
Heel goed spul.
Het kan zoveel mee.
De Mongolen maken er nog een soort alcohol van. Hè?
Oh ja.
De koemis. Ja. Dat gefermenteerde paardenmelk is dat. Even kijken, ik ben even... De 20% in de ijstijd. En dan pas bij de middeleeuwen zie je dat het naar 60%, 70%... Dan krijg je pas dat soort aantallen. En dan kom je uit in de nu en dan zitten we dus op 90%.
Maar zou het ook in de middeleeuwen... Want toen gingen mensen ook heel veel bier drinken vanwege het vervuilde water. Dat ze dachten van, nou ja, als we geen zin hebben in bier, dan maar melk.
Ja, dus daar kun je... Dan maar melk, inderdaad.
Het klinkt bijna als een podcast op zichzelf... van de geschiedenis van het melk drinken.
Ja.
Je hoort er eigenlijk weinig.
Jongens, we wijzigen het thema vanavond.
We zitten niet in een podcast over de evolutie, maar over melk. Nee, we gaan weer terug de evolutie in. Want dat is even om... En je kunt je dus, wat we hier nu doen, gelijk gaan nadenken over wanneer was het dan belangrijk en hoe ging het dan precies. Dat is precies wat er dus nu gebeurt in de wetenschap, is dat mensen nu naar deze gegevens aan het kijken zijn en nu dus een beetje grip krijgen op... dit allerduidelijkste voorbeeld van recente evolutie.
Het is eigenlijk bijna, als het dus pas in de middeleeuwen een beetje algemeen werd, dan is het eigenlijk een middeleeuwse eigenschap. Als je bij evolutie heb je heel vaak van, ja, dan sta je in het bos en dan komt er een tijger en dan moet je wel goede ogen hebben of dan moet je dit kunnen en dat kunnen. Dat is vaak het simpele verhaal over evolutie. Maar nu hebben we het dus over, waarom is dit gen, heeft dat selectiedruk in een middeleeuwse stad of in een Kyrgyzische joert?
Ik denk niet dat het zo zit, want evolutie is, als je er koud naar kijkt, is gewoon een verandering. He, van de ene op de andere generatie. En als je of van het ene miljoen jaar naar het andere miljoen jaar. Dus de tijdschaal kan variëren. Maar je kijkt naar verandering. En dus naar dat hele proces van heel weinig naar 20, naar 40, naar 60, naar 100. Dat is allemaal evolutie. Dus het is ook niet alleen een middeleeuws eigenschap.
Ja,
want je komt nooit in de middeleeuwen bij 40, 50, 60%.
Nu nog niet natuurlijk. Nee.
Als je niet als die mensen met 20%, als er daar ook geen voordeel was.
Ja.
En je kunt het uitrekenen hoeveel voordeel geeft een gen. En dat is voor lactase gedaan. En dan kom je op een beetje technisch, maar dan kom je op een selectiecoëfficiënt van 5%. En dat is... Dat kun je als volgt voorstellen. Als je een generatie hebt en je hebt 100 mensen zonder die mutatie die kinderen krijgen, zijn er 105 met die mutatie die kinderen krijgen. Ja, dus dat is ongeveer de verhouding. En dat is een hele sterke selectiecoëfficiënt.
Evenveel kinderen dan, zeg maar.
Nee, dan zijn er 105 die in de volgende generatie weer doorkomen. Dus dat is de verhouding. Ja. Maar je hebt dus een... omdat het zo...
Zijn er 100 kinderen die het niet hebben, zijn er 105 die het wel hebben.
Maar als je dan weer verder gaat, dan
wordt het steeds erger natuurlijk.
Dan wordt het steeds meer, want die
steeds
verhouding
beter.
Die blijft hetzelfde.
Maar goed, wat is dan echt het grote voordeel van melk drinken? Dat je meer soorten vloeistof tot je beschikking hebt? Of dat melk zo eiwitrijk is? Dat het,
Ja, en daar is dus daar zijn wel ideeën over. Maar dat zijn dus nog raadsels. Dat verbaast mij een beetje. Dat zijn nog hypothesen. Dus wat het inderdaad is dat melk is de enige vloeistof bedoeld om te drinken. Dus het is heel steriel. Weet je? Dus het kan niet vervuilen zoals water kan.
Niet zo snel.
Niet zo snel. Als je weinig suikers in je dieet hebt. En je kunt je ook voorstellen, er zit een soort Noord-Zuid-verdeling tussen dat melk drinken.
Ja, want het is alsnog heel lokaal waar we over praten eigenlijk.
En er zit ook veel kalk en er zit van alles.
Precies,
kalk zit erin. Maar je kan er ook yoghurt van maken.
Maar je kunt ook omgekeerd denken dat er... op de yoghurt komen nog. je kunt je ook voorstellen dat in het mediterrane dieet zit veel fruit en suikers. Meer dan in noordelijke streken. Dus en misschien dat die suikers uit die melk kunnen halen, dat nog belangrijker was.
Maar het
in
is dus niet zo dat je bij wijze van spreken kunt voorstellen dat een samenleving, dat de leidende elite, die is dan toevallig die 20%, die kan dat. En dat dan iedereen om ze na te gaan doen melk gaat drinken. Dat soort modieuze effecten, die dan misschien 10 jaar duren, daar lacht de evolutie om. Dat maakt niet uit. Want worden er niet meer kinderen van geboren.
Nee, je moet het dus consequent doen. Weet je wel, de duizenden jaren bijna. Weet je wel, dat is iets wat we. Je moet melkdrinkers hebben, anders kan zo'n gen zich niet lekker verspreiden door de populatie.
Dat is echt een enorme goede marketing heeft
erachter gezeten. Ja, maar toch, ik bedoel, over marketing gesproken, er was toch in de jaren 80 of 90, je had...
Joris Driepinter.
Dat
was in de jaren 70.
Daarna Melk de Witte Motor. Het heeft ook wel echt een tijdje promotie nodig gehad. Waarom denken jullie dat ik hier de hele tijd karnemelk zit te drinken?
Omdat jij Joris Driepinter hebt...
ik word gesponsord door... maar,
het merk noemen we niet. Nog even over melk, want jullie kunnen van mij aannemen dat het blijkbaar belangrijk, want iedereen hier kan het. Het is nog even goed om stil te staan dat het niet alleen in Noord-Europa is gebeurd, maar op meerdere plekken over de wereld. En even kijken, daarvoor gaan we even luisteren naar Dallas Swallow. Die heeft, in 2002 werd dat Europese gen gezocht, die heeft nog bij andere bevolkingsgroepen gekeken. Kunnen die dat ook?
I thought there would be one mutation and that would be it. So we went off to study samples from Africa, and to our surprise, we found that the mutation barely existed.
Was a different mutation at work on this continent? Then a young professor, geneticist Sarah Tishkoff, traveled to a number of African countries to find out.
We've now looked at Tanzania, Kenya, and the Sudan, and Ethiopia. And so we've really looked at a broad range of groups, and mainly in Eastern Africa at this point.
In one population, the Maasai, Tishkoff and colleagues found a different lactase persistence mutation from the one in Europeans. The two mutations had arisen independently in two different populations. In each case, providing adults with the ability to digest milk. Tishkoff was more than pleased.
Thrilled. Excited. You know, you rarely, right? It's so unusual to actually find a variant that appears to be correlated with such an interesting trait.
Ja, dus je ziet het niet alleen in Noord-Europa, maar ook in Afrika, in het Midden-Oosten ook. Dat melkdrinkers daar op allemaal hun eigen manier... dus melk kunnen verteren. En dat de biologen noemen dat convergente evolutie. Dus als dezelfde eigenschap op een andere manier weer ontstaat. Maar dat onderstreept wel ontzettend...
Dat betekent ook dat het een soort logica is... dat als je eenmaal vee hebt... dan komen dus op drie verschillende plaatsen... zijn mensen op het idee gekomen... dat je die melk eigenlijk ook kon drinken. Dat je er geen yoghurt van hoefde te maken.
Ja, maar dat is het laatste wat we dan over melk gaan zeggen. Dan komt die yoert van onze luisteraar komt weer in beeld. Want dan zit je daar met die mensen in Mongolië... die steppenvolkeren die melk drinken... maar het niet kunnen verteren. En dat zijn dus de problemen die nu in de wetenschap spelen.
Ze drinken gefermenteerde melk.
Ja, ze drinken gefermenteerde melk. En ze gaan dus denken van, waarom drinken mensen daar minder rauwe melk? Om het maar zo te zeggen. En maken ze er yoghurt van of koemis?
Dat is eigenlijk de oudere gewoonte.
Ja, en dan kun je bijvoorbeeld afspraken. Het is heel onhandig als je over de steppen op je paard zit... om dan met melkflessen rond te rijden. Weet je, dat is
een veeban.
Ja, dat melk opslaan is moeilijk als je zo mobiel bent. Dus misschien heeft het te maken met hoe honkvast je bent. Misschien is dat een van de dingen die van invloed is. Dus op die manier proberen ze helemaal in beeld te krijgen... waarom het zo is dat sommige mensen het wel kunnen en sommige mensen niet. Dat blijft een beetje een raadsel. Oké.
Maar dat is dus een voorbeeld van recente evolutie.
Ja, en ik was zo'n beetje aan het kijken en heel veel van de voorbeelden...
Het is heel huiselijk eigenlijk.
Ja, en ik heb nog een... Je hebt het al even genoemd, Hendrik. Ik heb nog een huiselijke vloeistof. Spuug. Hebben we ook allemaal. Als je met het testje wat jij in het begin deed, met kijken of we mens of chimpansee zijn. Als je bij een chimpansee zou kijken en je gaat in DNA kijken, dan hebben ze twee kopieën van het gen amylase. En wat amylase doet is zetmeel verteren. Zetmeel zit in aardappelen, pompoen, eigenlijk alles wat een beetje
knollen.
Weet je, alles wat goed voor je is, maar wat je veel te weinig eet.
Patat.
Als je gaat frituren, dan maak je het zetmeel stuk. Sorry. Daar zit allemaal zetmeel in. En een chimpansee kan er niet zoveel mee. Maar wij hebben tot 15 kopieën van dat gen.
Maar wat zit dat in
de spuug? Spuug allemaal eventjes.
Je kunt het testen.
Maar er zit amylase in je spuug?
Ja, het zit in je spuug.
Alleen in je spuug?
Nee, het zit ook in je... het wordt ook in je, volgens mij in je maag wordt het ook
En dat breekt zetmeel af?
Ja. Dus de vertering van die knol, van die wortel, begint eigenlijk al in je mond. En dat het zo enorm is uitgebreid, dat wil maar zeggen hoe belangrijk... Want bijna alle mensen hebben dit.
Maar het is een chimpansees hebben het niet. Maar de Neandertalers, hebben die het ook?
Die hadden het ook niet. Die hadden ook maar twee kopieën. En dan hebben we dus de Neandertalers, dan hebben we het over een mens die hier in Europa leefde. We weten dat ze ontzettend van jagen hielden. Dat ze waarschijnlijk veel vlees in hun dieet hadden. Neandertalers waren niet zo van de knollen.
Nee, dat blijkt nu al, ja.
Maar wij zijn echte zetmeeleters. Dus laat je niks wijsmaken door diëtisten ook die alle zetmeel uit je dieet willen
schaffen. Of charlatans die dat willen.
Mensen zijn zetmeeleters. En dat weten we
al sinds in de ijstijd al. Dus voor de landbouw ook. Het is niet het gif wat de landbouw ons gebracht
heeft. Nee, dat wordt ook nog wel eens verteld. Die landbouw heeft ons zoveel ellende bezorgd. Nou, die melk met het zetmeel. Maar niks is minder waar. Zetmeel is een heel belangrijk bestanddeel van het dieet. Ook van jagersverzamelaars.
En dat het in het spuug zit, even nog een huiselijk voorbeeld. Dat is ook met als je een kwijlend kind pap voert, dan zie je het soms al op de kin verteren.
Nou, probeer het allemaal even uit met je neefje, nichtje, buurkindje. Ja.
Dan is de pap weg daarna.
Nou ja, meestal veeg je het dan snel weer weg, maar je moet even geduld hebben. En dan,
Maar het grappige hier is ook weer dat als je bij sommige... we weten, er zijn ook mensen die een beetje, net zoals de Neandertalers, veel van vlees leven. De Inuit bijvoorbeeld. En in Noord-Siberië, daar kun je ook gaan kijken. En daar hebben de mensen veel minder amylase. Om maar te zien, het is blijkbaar daar niet zo belangrijk. Dus toen de mensen zich over de planeet strijden...
Dus dat wat je niet gebruikt, dat verdwijnt vanzelf ook weer.
Ja, dus evolutie heeft ook geen doel van alles maar meer amylase.
Dus in de zin van Stapleton zijn wij al derde mensen. Je hebt de mensen zonder veel amylase en zonder lactase, is het dan?
Nee, met lactase.
Met lactase.
Met als volwassenen.
Ja. En met amylase. En dat wij staan dus al op de derde trede.
Oh, dat is die science fiction schrijver. Ja.
Ja, waar Hendrik en ik allebei fan van zijn.
Ja. Lees dat boek.
Nou, mogen jullie me vanavond een stukje uit voorlezen?
Ja, ik heb echt ik weet zo waar ik mijn favoriete fragment kan vinden.
Ter zake.
Ter zake. Om even te... Ik praatte net, dat probeer ik altijd heel soepel naar een fragment toe. Maar dit zijn dus de jagersverzamelaars en hun knollen.
Tubers are pretty famous, and they keep showing up in terms of many models of human evolution and models of the evolution of the human diet. The Hadza consume 4 species routinely. One of the things that makes tubers so interesting is that they can often be buried up to 4 to 5 feet in the ground. So women, Hadza women, tend to forage in groups. Hadza men hunt, typically solo, sometimes in pairs. And tubers, as we now know, based on mounting evidence, can be consumed. They can be collected throughout the year, both in the rainy season and in the dry season. And it can be very backbreaking work.
Ja, en wat Alyssa Crittenden hier laat zien, is dat die dit zijn vrouwen van de Hadza, die die knollen weten te bereiken.
Hadza, dat is een van de weinige volkeren die nog, zeg maar, volgens een soort jagers-verzamelaarsprincipe leeft.
Ja, dus eigenlijk... Maar wat ze laat zien is hoe moeilijk het is om die knollen te bereiken. En ik denk dat we nu naar ons grote punt toe kunnen. Want... Om melk te gaan drinken moet je iets geks doen. Weet je moet op het idee komen, we gaan die melk van die dieren die we houden, die gaan we drinken. Voor die knollen geldt iets hetzelfde. Je ziet wat voor ontzettend werk het is. Ze hebben dan een atse, dus een dissel heet dat, zo'n werktuig. En dat is ontzettend zwaar werk. Ze zijn daar, weet je, Crittenden beschreef dat ze bijna een boom aan het ontwortelen waren om bij die knollen te komen.
Ja, die zitten 1,5 meter diep of zo, zei ze.
Dus geen chimpansee komt erbij. je hebt een werktuig nodig en het idee van ik ga die knollen halen om bij die knollen te komen. En toch, hè, ook al zijn het allebei gekke ideeën die mensen consequent zijn blijven doen. En wat zie je? Je ziet dat je vindt die aanpassingen terug in ons DNA.
Ja, het lichaam past zich erop aan eigenlijk, als het maar lang genoeg duurt. Dus.
Ja, en ik denk dat we nu dus met deze twee voorbeelden, en er zijn er meer, er zijn inmiddels tientallen, honderden genen bekend die zijn veranderd.
Noem er nog eens één dan.
Nog eentje dan. wel een gave vind ik is in de Atacama-woestijn in Zuid-Amerika, er zit veel arsen. In de bodem. Arsen, ontzettend giftig. Iedereen hier die valt meteen om met een beetje arsenicum. Maar daar zie je dat omdat die bodem, het zit bijna in alles. En daar zie je dus verhoogde arsenresistentie van in de DNA. Dat kun je terugvinden bij indianenvolken die daar leven.
Ja, die leven daar dan al duizenden jaren.
Ja.
Maar je punt is dus eigenlijk dat...
Ja. Dat we dat de dingen die we doen. Hè, en dan heb ik het over cultuur. En dan is het ook even goed om te zeggen wat cultuur is. Want cultuur is niet. Weet je, tegenwoordig als je een kunstkenner vraagt, dan is Van Gogh is cultuur. En weet je wel, tekeningen van mij zijn geen cultuur.
Kunst.
Ja, maar weet je, er is een soort...
Hoge cultuur.
Hoge cultuur is daar een definitie van. Het is ook niet...
wat als in de cultuurbijlage staat.
Ja, de prachtige bijlage.
Er staan geen knollen in de cultuurbijlage.
Nee, precies. Er staan balletvoorstellingen, er staan opera's, allemaal prachtig.
Toneel, heel veel toneel.
Ja, maar dat is een definitie van cultuur. Andere definitie is van cultuur is als je op vakantie gaat en... wat is het eten hier lekker. En wat gek dat die mensen hier een buiging maken.
Ja, maar die bedoelen al niet. Maar wat bedoel je wel?
Wat ik wel bedoel is...
Geef maar weer naar huis.
Ja. Ik wil aan het bier zo meteen. We hebben nog allemaal die muntjes. Ja.
Nee, wat cultuur voor een antropoloog of een evolutionair bioloog is, is eigenlijk alle informatie die we aan elkaar overdragen. Alles wat we doen. En dus alle het pakket van alle gewoonten, alles wat we van elkaar leren eigenlijk, is cultuur.
Dus dat eten in het buitenland en die buiging, dat is wel degelijk cultuur. Want dat leren ze allemaal van hun vader en moeder.
Opera is ook cultuur. Want dat niemand bedenkt dat ook in zijn eentje, weet je wel, van dat moet je ook verteld worden.
Nee, het is ook worden. Een overdraagbare gewoonte.
Dus, maar het zijn kleinere voorbeelden van cultuur. Als een antropoloog over cultuur praat, dan praat hij zeg maar over alles wat mensen doen wat niet aangeboren is. En dat is nogal wat, dat is bijna alles. En toch zie je dus dat overal in het DNA, zie je dus dat sporen van dat wij ons hebben aangepast, onze natuur, aan de cultuur die we zelf gemaakt hebben.
Ja, want de mens is kenmerkt zich dat hij zijn eigen omgeving eigenlijk creëert. Dat doet natuurlijk een bever ook, maar wij doen dat in extreme mate.
Dus eigenlijk passen we ons wel degelijk lichamelijk aan onze culturele uitvinding. Want in het begin zeiden we van nou, door cultuur, doordat we airbags hebben, hoeven we eigenlijk lichamelijk niet te veranderen. Maar jij zegt nu van doordat we cultuur hebben, veranderen we alsnog.
Ja, als we het dus maar. Als het echt dingen zijn die ertoe doen en die we lang genoeg doen. Want er zit natuurlijk wel de kwestie in van biologische evolutie is gewoon wat slomer.
Ja, want eigenlijk is het zo dat wat geldt als evolutie is dat je dan een verschil, het gedrag of de genetische verschillen, die moeten een verschil maken in hoeveel kleinkinderen je hebt.
Ja, uiteindelijk eigenlijk. Wel.
Ja, maar daar heb ik ook nog wel een vraag, want
dat
gaat
dan
ook vaak...
Eeuwenlang.
Het gaat ook vaak over seksuele selectie, over aantrekkingskracht. En als we het dan over cultuur hebben, denk ik ook aan mode. Als ik... Nu aan de hipstercultuur denk. Mannen met baarden, houthakkers overhemden, weet ik veel wat. Zorgt dat ook voor evolutie? Gaat dit nu evolueren in meer mannen met lichaam? Nee.
meer mannen met houthakkershemden.
Een genetische voorkeur voor houthakkershemden zou
toch kunnen? Ja, dat is een soort pauwenstaart, maar dan in de vorm van een houthakkershemd.
Ja, en dan vind ik een goed voorbeeld. En ik bedenk net, eigenlijk waar je dus niet op selecteert is dat wat het is. Het is niet de baard, maar het is misschien je vermogen om aan te passen aan die nieuwe modus. Hè, dus of het nou de uitingsvorm een baard is of een veer in je haar. Maar misschien is die seksuele selectie meer op of iemand ja dat soort snelle dingen op kan
Als je
of
valt op een
goede culturele overnemer.
Of iemand flexibel is, ja, ja. Of open staat voor veranderingen.
En ja, dat is natuurlijk altijd het ingewikkelde van dat soort subcultuur, is dat aan de ene kant zit er spanning tussen, weet je, van aan de ene kant wil je een beetje anders zijn. Weet je, zijn die hipsters wel een heel leuk voorbeeld van ja, hoe ingewikkeld het is, want aan de ene kant wil iedereen dus een, en dat is ook evolutionair zo een beetje bekeken, een beetje uniek zijn, maar aan de andere kant moet je wel weer conformeren aan een bepaalde...
Het menselijk patroon wat al, zeg maar, dat iemand zeg maar de laatste mode in stenen bijlen had. Dat is dezelfde eigenschap. Dat gen hadden ze toen ook al.
Ja, misschien wel. Dus eigenlijk zou ik zeggen, ja, er is een soort selectie op hipsters.
Ja. Ja.
Wel een beetje.
Ja, of niet hipsters, als dat net weer beter in is.
Ja, het kan allebei naast elkaar bestaan. Ik bedoel, er zijn verschillende strategieën om een partner aan de haak te kunnen slaan. Je hoeft niet alleen maar sterk of knap te zijn. Ik heb laatst een koolmeesonderzoeker geïnterviewd. En die zei ook van, ja, de koolmeesmannetjes die net iets minder stoer zijn, die zijn dan juist bijvoorbeeld weer heel zorgzaam voor hun kinderen. En dat is ook een succesvolle manier om een vrouwtje aan de haak te slaan.
Maar ik denk dat er op die manier heel veel dingen zijn waarbij je van menselijk gedrag kan zien dat die ja, selecteren op best iets ingewikkeld.
Maar we weten gewoon niet of hipsterbaarden leiden tot meer kinderen of niet, natuurlijk.
Nee, dat weten we niet.
Dat over een paar honderd jaar...
Nee, ja. Maar het is... Want ook, we weten natuurlijk ook niet hoe die flexibele geest van de mens... Denken we dat die heel... Dat vinden wij zelf dan heel erg flexibel. Dat zijn allemaal een beetje just-so-stories. Ja. Dat met het jagen en dan de zorg voor de kinderen werd gedeeld. En er zijn zelfs theorieën... Dat een van de redenen waarom de menselijke leider, zeg maar, niet eruit ziet als een gorilla, maar een man of tegenwoordig ook een vrouw is, die heel goed is in het overtuigen van anderen, dat komt omdat door de stenen werktuigen eigenlijk in dierlijke termen iedere slemiel met een vuistbijl of een hamer
is gevaarlijk.
Is gevaarlijk. En dan kon toch die stoere leider behoorlijk wat schade toebrengen voordat hij terug kon doen. Dus er is een soort gesprek ontstaan, omdat, ja, het klinkt nou ineens heel Amerikaans, omdat iedereen bewapend was.
Ja. En toen werd opeens goed kunnen praten.
Ja, dus een soort gelijkheid, ja. Een soort afgedwongen gelijkheid. Omdat... Ja,
ik denk dat de NRA je heel dankbaar is voor dit argument. Ja.
Maar wat ik ook nog aan zit te denken, want we hebben nu over menselijke cultuur en of dat bij mensen dan voor meer of minder baby's zorgt. Wat ik een heel interessant voorbeeld vond, is dat menselijke cultuur ook bij dieren soms heel erg kan doorspelen. In Australië is een bepaald merk bierflesje, en dat is een beetje afgerond en dat glanst heel mooi oranje-bruin. Maar er zijn ook Australische kevers die hier ook oranje-bruin zijn. En al die mannetjes, die willen zich alleen nog maar voortplanten met die bierflesjes en niet meer met hun normale vrouwtjes, want die zijn veel kleiner en minder glanzend. Dus langzaam sterft die keversoort uit.
Dat flesje is een soort keverporno geworden, ja. Eigenlijk.
Ja, maar... Dus,
ik denk dat dit... Wat laat
terug naar de lactose mensen.
Nee, want ik denk dat het heel goed is om het verschil te laten zien. Want die dieren, je ziet bijna, je kijkt in het hart van de programmering van die kever. Hoe simpel dat is. Dat zou een mens niet overkomen, dit verhaal. En al die dieren...
Goeie robot.
Ja, al die dieren die worden een beetje gedwongen om zich aan te passen aan onze wereld die wij gemaakt hebben.
Ja, in Londen is zelfs in de underground, in de metro, hebben ze een speciale ondersoort van de mug die zich niet meer kan voortplanten met de bovengrondse mug.
De metromug.
Ja.
Heel anders dan de metroman.
Ja.
Maar dat is ook in de tijd van Darwin of iets later, dat ze ontdekten dat de vlinders heel zwart werden, omdat die op die...
Ja, de peper- en zoutvlinder, ja.
De zwarte bomen moesten overleven.
Maar je hebt vandaag, koop die krant mensen, morgen heb jij een groot stuk over wat er allemaal met de dieren gebeurt. Hoe heftig het is wat we allemaal doen, maar daar zie je dat in extreme.
Onze invloed op biodiversiteit. Ja,
dus de wereld die wij maken en dieren zijn gedwongen om zich daar aan te passen, maar dat betekent niet dat wij ons ook niet aanpassen aan.
Maar ik wou toch nog even een mensenprobleem aanstippen. Want stel voor dat er... Je vertelde net hoe langzaam het gaat met die verspreiding van die lactasegen. Is dat, zeg ik het goed?
Ja, duizend jaar.
Maar stel je voor dat er nu een mutatie is die op de een of andere manier gunstig is. Maar er is tegenwoordig, je hebt helemaal niet meer een kleine groep waarin die zeg maar tot op een gegeven moment daar, waarin die uitgetest kan worden, zeg maar over een aantal, zoals die arsene, de omstandigheden blijven gelijk. Die groep die blijft eigenlijk ook gelijk en die kan zich de beste arseneverteerder, zeg maar, die of bestrijder die overleeft dan. Maar nu leven we met 7 miljard mensen, ja, niet door elkaar, maar er is een uitwisseling die nergens mee te vergelijken is.
En dat is goed. Evolutie gaat sneller in grote populaties. En dat is een beetje tegenintuïtief.
Ja, dat lijkt, want dan kost het miljoenen jaren eer dat het dat iedereen besmet is met dat gunstige gen.
Nee,
zeg maar.
Hoe meer seks er is en hoe meer we ons met elkaar mengen, hoe sneller diegene de goede plek kunnen vinden, ook waar ze dat voordeel kunnen bieden. En je hebt gelijk als vandaag ergens een goede dat even gaat duren. Want zo zit
duurt
evolutie
het lang
in elkaar. Dus die tijdschaal die is voor evolutie is die anders.
Maar het is zeg maar een beetje zoals de goede schaatser in Kameroen. Die maakt alleen maar een schijn van kans als die in contact kan komen met Friesland.
Ja, maar en tegenwoordig kan dat. Ik bedoel, we leven in die wereld. Ja. Dat weet je wel, die populatie is zoveel veel groter. Ja, uiteindelijk dus komt dat schaatsgen, komt uiteindelijk.
Onze reiscultuur helpt dan ook de evolutie weer verder. Onze...
Ja, de genetische wet is hoe groter de populatie en hoe meer vermenging, hoe sneller dat soort goede dingen naar boven komen.
Die Londense mug heeft zich in 150 jaar geëvolueerd.
Nou, daar ga je al. Nog één, ik wil nog even aanstippen, want dat is het andere boek dat hier op tafel ligt. Dat is The Secret of Our Success. Dat is van Joe Henrich.
We noemen dat het blauwe boek.
Het blauwe boek, weet dat op de redactie. En ik praat altijd vol bewondering over het blauwe boek. En Henrich heeft het even...
even aan mogen raken, ja.
Ik heb het een keertje aan jou uitgeleend. En toen vroeg ik 2 weken later van... heb je er al in gelezen? Wat vind je ervan? Ik was heel benieuwd. Hij had er nog niet in gekeken. Dus ik nou geef het dan maar terug. Want ik mis het een beetje.
Het schijnt een heel mooi boek te
zijn. Maar wat Henrich hierin doet, is die gene culture evolution, heet het dan? Co-evolution tussen genen en cultuur. Dat legt hij er helemaal uit. Het wordt veel te weinig gelezen. Maar hij mocht wel bij Google langskomen. Want Google organiseert een soort lezingen voor hun werknemers. En dan mocht hij een praatje uit komen geven om dat idee van die cultuur en biologie die samen een soort tik-tak-spel spelen en ons zo laten evolueren om steeds beter aangepast te zijn aan de cultuur die we zelf gemaakt hebben.
So in the book I spend time trying to figure out when the process of cumulative cultural evolution got started. And I think there's good reason to believe it started over a million years ago. So the way to think about this is once our genetic evolution gives us enough cultural capacities to get cumulative cultural evolution, you create an autocatalytic process. So the cultural evolution produces a few tools that are better than individuals could make on their own. You get fire and cooking and some tracking information and food, and then you're a learner. And you can either try to figure this stuff out for yourself, or if you're a good enough learner, you can learn it from the other members of your community. And so that's going to favor brains that are better at doing cultural learning, at acquiring and organizing all of this information. Then once you have bigger brains, you're going to increase the size of this pool. So you get this interactive effect where no matter how big your brain gets, you're going to have more valuable cultural information that if you can't learn it and acquire it, you're going to lose. Now this process, of course, eventually hits the stops. Because of the primate body plan, the canal where the baby has to come through can only get so big. And so natural selection has shaped us so that babies are born premature. Their heads kind of squish up when they come through the canal. Other primates don't have this problem. And in fact, our babies are born about a trimester too early because the woman's body has to get the baby out before its head gets too big.
Maar dat hits the stop, wat hij zegt. Dat gaat dus over het brein. Het lijkt alsof het over genetische evolutie gaat. Maar dat gaat dus over de groei van het brein.
Ja, dus ik vind het een beetje jammer dat hij dit voorbeeld hier heeft gekozen.
Je hebt het filmpje zelf
uitgekozen. Ja, ik heb het zelf uitgekozen. Maar dit was het beste wat ik kon vinden. En wat ik het belangrijkste...
Het boek is beter, mensen.
Het boek is echt heel goed. Maar je ziet die culturele en biologische evolutie zie je om elkaar heen draaien. En hij heeft dat voorbeeld met die breinen uitgekozen. En dan zit er inderdaad een grens. Want ons brein kan niet nog groter worden.
Nou, ik denk meteen aan keizersneden. Ik bedoel,
nou, dat kun je je afvragen.
Als iedereen een keizersnede gaat doen, dan kunnen de baby's ook nog wel 3 maanden langer blijven zitten.
Nou, misschien gaan we daar wel heen als keizersneders.
Maar dan moeten moeders daar blijven zijn.
Nee, maar als we daar maar lang genoeg mee doorgaan, Weet je, en dan moet het niet een trend zijn van 30 jaar. Maar ja, wie weet wat er dan kan gebeuren.
Ik dacht even dat hij naartoe zou gaan. En misschien doet hij dat ook wel in zijn boek. Dat hij dat dus dat brein kan niet groter.
Je hebt het boek thuis gehad.
Ja. Sorry. Het brein kan niet groter. En, maar de cultuur die kan natuurlijk wel nog groter. Dus onze mensenlijn die is terechtgekomen op een soort expansieve cognitieve expansie. Dat is eigenlijk dubbel. En omdat het brein niet groter kan, moet het wel zeg maar in samenwerking in
van elkaar leren.
Van elkaar leren, zodat je zeg maar een soort superstructuur op al die breinen krijgt. Maar die in feite onze ware aard dragen.
Dat hebben we gedaan, want kijk naar die chimpansee. En chimpansee leert vooral van zijn moeder. Dat is verticaal. Maar wij kijken, ik bedoel, hier zitten heel veel mensen naar ons te luisteren. En misschien zelfs wel een beetje van ons te leren. Maar dat is ook iets wat chimpansees niet doen. En aan de andere kant kunnen zeggen, van ja, een chimpansee is met 5 jaar zelfstandig. Die zorgt voor zijn eigen calorieën. Dat zie ik een mensenkind nog niet doen. Nee. Nou, dus, ik denk dat we wel vast kunnen stellen dat wij als mensen dus wel een unieke weg op zijn geslagen. Ja. Wij doen niet wat die kevertjes doen. Wij doen niet wat die muggen doen. Wij doen niet wat chimpansees doen. Wij doen iets heel anders. Maar daar, ook daar past ons lichaam, ons wezen, wie we zijn, zich aan. En dan nog het één ding uit het boek, want Henry geeft een heel erg leuk voorbeeld. Over ik begon aan het begin met die opsomming van we hebben nu landbouw en ziekenhuizen. Waarom en mijn brillen? Waarom zouden we nog evolueren? En Henrik in zijn laatste hoofdstuk stelt hij zich een Homo erectus voor. En dat is een slimme Homo erectus.
Ja, van een miljoen jaar geleden.
Ja, maar dit is echt een slimme, want die heeft een concept van evolutie ook. Weet je, dat is even een gedachte-experiment. En die Homo erectus zit een beetje te simmen. En die ziet al die stenen werktuigen die iedereen maar gebruikt. En die denkt van ja, weet je, die stenen werktuigen, die doen nu het werk wat vroeger onze kaken deden. Weet je, vroeger hadden we stevige grote kaken, nu hebben we zo'n slap.
Ja, zo'n kam op je hoofd, waar de spieren aan zitten.
Enorme spieren. En dus die Homo erectus zit daar een beetje te zitten en die denkt van ja, de evolutie is voor ons gestopt.
Dat is een echte natuurmens.
Ja, want we zijn niet meer in de natuur, wij maken onze eigen werktuigen. Hè? Dus hoezo evolueren wij nog? En ik vind dat wel heel erg mooi. Die vraag van ons, weet je wel, wij zijn...
The rest is history.
The rest is history. Want die Homo erectus was dus een beetje arrogant door te denken dat zijn stenen werktuigen hem zo bijzonder maakten.
Ja. 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 Noem nog even de titel van het boek. Ja, dat is nog steeds niet...
Nee, je mag het misschien lezen. Het is The Secret of Our Success.
Of Our Success.
Van Joe Henrich. En ik denk dat we daarmee in ieder geval aan het einde zijn gekomen met wat wij wilden vertellen. Ik ga alvast Misha, Melita, heel erg bedankt voor de productie alvast. En Tessa Fransen voor het organiseren hiervan van alles. En jullie heel erg bedankt voor het komen. Jullie krijgen nu straks de kans om nog vragen te stellen. Ja, nu staan jullie jongens. Kom maar op, brand los. Hou je niet in. Ik heb er ook niemand bang voor. Daar, de eerste. Yes. Goed in de microfoons praten. Je mag even je voornaam zeggen en dan je vraag.
Hoi, ik ben Merel. En ik heb een vraag over of we evolueren met de voeding die we nu hebben. Want we hebben zoveel calorieën tot ons beschikking. Denken jullie dat we net als die animatiefilm, ik ben even de naam kwijt. Wally. Ja, denken jullie dat we die kant ook op gaan qua... of kunnen we dat op een gegeven moment ook gebruiken met ons lichaam? En...
Ja, dus er is natuurlijk wel iets bijzonders gebeurd in de afgelopen paar eeuwen, denk ik. En dat is inderdaad dat het aantal calorieën dat we hebben is ineens explosief gegroeid. En er zijn wel ideeën over dat... dat ons lichaam zich niet helemaal raad weet met die overdaad.
Maar dat kan alleen maar als je dan een gen hebt, waardoor je daar beter tegen bestand bent of minder. En dat invloed heeft op het aantal kleinkinderen wat je hebt.
Ja.
Dus dat is nogal wat.
Ja, dat is altijd de vraag die je moet stellen. En we weten dat overconsumptie en obesitas, dat gepaard gaat met gezondheidsproblemen. Dus je kunt je wel een weet je, van, en we zijn hier weer in het terrein van de speculatie terechtgekomen.
Het interessante is trouwens dat de culturele beweging ertegen is eigenlijk ook al heel sterk.
Ja, dat is wel interessant dat je dat zegt. Onze de culturele aanpassing met dieetboeken en gezondheidstrend.
Bewust, ja, bewustzijn. Bewustzijn gaat alle kanten op, maar...
Die gaat alweer veel sneller dan, dan onze biologische evolutie zou kunnen. Dus misschien kunnen we het met onze sterke cultuur al wel weer keren. En Nederland is daarin wel een bijzonder voorbeeld als een van de weinige... En dat wordt soms dan gekoppeld aan onze fietscultuur, geloof ik. Maar aan wij zijn wel een beetje een uitspringertje als het gaat om dat soort trends. De Amerikanen kijken altijd heel verbaasd naar Nederland, dat het hier zo goed gaat.
Is deze vraag beantwoord?
Ja, dankjewel.
Okay. Vroeg hij aarzelend. een andere vraag.
Hallo, ik ben Oscar. Allereerst heel erg leuk dat jullie dit organiseren. Ik denk dat ik namens heel veel mensen spreek. 10 jaar geleden ongeveer is er een soort van tussenstap een beetje ontdekt in de evolutie, de epigenetica. En ik vroeg me af, ik heb er eigenlijk helemaal niet over gehoord deze avond, maar het is denk ik wel een belangrijke ontwikkeling. En ik zat zelf na te denken, ik hoorde iets over die vlinders. Maar dat is eigenlijk hele snelle evolutie die zomaar ineens plaatsvindt. Ik vroeg me af of jullie misschien daar iets over zouden kunnen zeggen. Oh, dat was zonder vraagteken trouwens. Maar...
ja, je vraag was, kun je ook iets vertellen over epigenetica? Ja. Ja, als je, dan ga ik het gewoon even helemaal, niet helemaal vanaf het begin, maar als je dus biologische evolutie, nou dat gaat generatie per generatie en weet je wel, elke keer dat er weer iemand bevrucht, dat er weer een eicel bevrucht is, dan worden de dobbelstenen opnieuw gegooid, bij wijze van spreken. Die culturele evolutie gaat heel snel, want dat kijken we van elkaar af. En dan zou je eigenlijk kunnen zeggen dat die epigenetica zit daar een beetje tussenin. Wat epigenetica is het, het idee dat het wat je nu doet, beïnvloedt hoe je genen worden afgelezen. En dat en het is ook duidelijk dat bepaalde epigenetische veranderingen, dat je die ook kan doorgeven. Dus een bekend voorbeeld volgens mij is, ik weet niet precies waar dat is gedaan. Ik denk ook in Scandinavië dat voorbeeld maakt wel veel duidelijk. Want daar is gekeken naar mensen die honger hebben geleden.
Nee, dat is in Nederland gedaan, een hongerwinter. Studie? Ja, de kinderen die in de hongerwinter zijn geboren. Ja. Of toen bevrucht zijn, die zwangerschap tijdens de hongerwinter.
En
dat is langer dan 10 jaar geleden ook, volgens mij.
En wat het dus was, is dat die...
Die hongerwinter natuurlijk. maar ik bedoel dat onderzoek natuurlijk. Het is wel handig, publiek. Weet je gelijk of je iets geks gezegd hebt.
Maar die studie met moeders die dus honger hebben gehad, bekend is dat heel veel van die kinderen hebben, volgens mij was het idee, zijn een beetje obees geworden en wat dikker. En het idee is dat er dus door die honger die de moeder had, bepaalde genen aan en uit zijn gezet, waardoor die kinderen die dus blijkbaar in een tijd van schaarste, vond hun conceptie plaats. Dus die wat meer calorieën vasthouden.
Maar het is dus een heel ingewikkeld proces. Want daardoor worden dan... Ik weet wat het woord is, maar wat het is weet ik eigenlijk niet. Methylisering, daar ga je al. Ja. Methylisering. En dat is een soort klemmetje wat dan op dat gen wordt gezet. Ja. Waardoor het niet wordt afgelezen, of juist wel.
Epi, en dan kijk ik toch weer naar jou. Dat is een beetje de bovenop.
Zoiets.
Ja. Jij zit beter hier.
Eroverheen.
Het is een laag over je DNA heen. Dus, weet je wel, bepaalde genen kunnen daarmee aan of uit worden gezet.
Maar heeft dat ook meer... er wordt ook wel onderscheid tussen een soort zachtere evolutie en een harde evolutie gemaakt. Zachte evolutie is dat er wel verschillende genen naast elkaar kunnen blijven bestaan. Maar dat die... allemaal afzonderlijk kunnen worden geselecteerd?
Ik vind dat een hele goede vraag. Maar ik denk dat... Ik maak eerst even dit epigenetische stukje af. Ik denk dat je met die epigenetische veranderingen... als dat een rol speelt... dan is het meer dus om tussen generaties... dingen even bij te stellen.
Ja, dat is eigenlijk een soort repertoire. Er zitten verschillende repertoires in dat genetische systeem. En afhankelijk van de omstandigheden waaronder... de vrucht groeit. Er zijn ook andere dingen. Ik geloof dat de vader en de moeder... die hebben ook een soort strijd... wie er dan het meeste invloed op kan hebben. Dat doet er eigenlijk niet zoveel toe. Maar door de omstandigheden... wordt er een bepaald repertoire benaderd.
Ja. Dus het is een soort...
En dan de volgende generatie... die als de kinderen van die gemethyliseerde hongerwinterkinderen... die krijgen ook weer een kind. En dan kan het weer helemaal opnieuw beginnen. Als die zeg maar in welvaart zijn opgegroeid, dan gaat die hele handel eraf.
Niet per se allemaal obese.
Ja. Nee. Dus je hebt een soort erfelijk, maar het is ook weer niet erfelijk.
Nou ja, het is een soort micro-erfelijkheid of zo. Er zit een soort flexibiliteit in. En dat is natuurlijk super mooi dat we dat hebben. Maar ik denk dat voor die evolutie waar we het over hebben. Ja, uiteindelijk is dat natuurlijk ook weer onderhevig aan selectie. Maar is in die zin speelt het geen hoofdrol in de aanpassingen niet in het lichaam.
Maar je kunt misschien krijgen we ooit nog een extra repertoire erbij.
Ja, dat kan. Ja. Dus dan is het nog
lijkt
flexibeler.
Dan weer op die zachte evolutie.
Ja, want dat vond ik wel een hele goede vraag, Gemma. Van weet je wel, zo'n wat ik noemde met dat arceen bijvoorbeeld. Dat is echt een voorbeeld van keiharde evolutie. Weet je wel, van als je dat. Weet je, als je niet om kan gaan met die arceen, dan
ja,
dan
zo
snap
zou
je wel.
Bacteriën ook reageren in een bakje.
Ja, dat is echt. En we
dat is echt survival of the fittest, de rest gaat dood.
Ja, dat soort momenten hebben we ook gehad in de middeleeuwen, in deze streken. De pest komt ineens binnen, weet je wel, een ziekmaker uit heel ergens anders vandaan. En er gaan hier heel veel. Als je toevallig de verkeerde immuungenen had, dan hop, daar ging je alweer. En dat is echt, dat is een hele klassieke survival of the fittest.
Selective
inderdaad.
Sweep wordt dat genoemd.
De bezem erdoor. En nu is er dus iets nieuws. En daar zijn de genetici ook nog mee bezig. Weten ze ook nog niet precies. Maar dat heet dan een soft sweep. Dat is dus een klein zetje van de bezem.
Een zachte bezem.
Een Swiffer. Of een
ja. Swiffer evolutie. En wat er niet is, in het voorbeeld van de soft sweep is er niet dus dat ene gen dat je moet hebben en anders ben je eruit. Nee, maar dat is meer van sommige eigenschappen van ons, die worden ook niet door één gen bepaald, zoals dat lactase. Maar onze lengte, weet je wel, heel veel genen hebben daar een klein beetje invloed op.
Ik geloof dat een derde van onze genen heeft een invloed op de lengte, toch?
Ja, dat zijn echt honderden inmiddels. Ja. Ja, en allemaal een heel klein beetje, weet je wel.
Dat is intelligentie, dat heeft 3000 genen waar invloed op.
Ja, en dan weet je wel, in
Succes mensen met het verwekken van intelligent kind.
Ja, dat is toch best lastig. Nee, maar al die, weet je wel, al die lengte, daar zit, dat, weet je, de ene genvariant geeft je dan weer 2 millimeter meer en de andere 1 millimeter minder. Maar stel dat lange mensen inderdaad heel aantrekkelijk zijn en dat iedereen vooral, weet je wel, dan is er een soort zachte druk naar boven.
Waardoor ze zich beter kunnen voortplanten. Dat is natuurlijk dan...
Als lange mensen meer kinderen krijgen, ja. Omdat het bijvoorbeeld aantrekkelijk is, als voorbeeld.
Dan ook, ja.
Dan krijg je dus een soort zacht geduw naar boven. Dan is het niet zo als je dan toevallig een paar kleine genen hebt dat je eruit ligt. Zo hard is het niet. Zo hard wordt dit spelletje niet gespeeld. Maar er is een soort, weet je wel, van... Langzaam kun je dus van generatie
op generatie...
Een paar
honderd jaar later kijk je om je heen en je bent ineens 10 centimeter langer met z'n allen.
En er zijn, dit is in heel veel genetische studies komen nu uit het Verenigd Koninkrijk. En er is in de biobank al gekeken en er zijn er dus aanwijzingen voor een soft sweep op lengte gevonden. Dus een van die vragen is altijd van, ja, waarom zijn we nu zo veel langer dan in de
middeleeuwen? Er worden altijd de vaccinaties genoemd.
Er worden heel veel dingen genoemd. Ja. Ik heb melk ook wel eens gehoord voor de Nederlanders als reden. Om maar even op mijn stokpaardje te gaan zitten.
Hey, ik zag volgens mij nog meer
vragen. Ja, nog meer vragen. Sorry, we zijn al... Dit gebeurt dus
heel
vaak.
Dit kan uren doorgaan. Meestal,
we hebben zo nog een podcast gemaakt.
Ik zie hier voor iemand en ik geloof dat er daar ook nog een...
Ja. Meestal wordt dan gewoon de tune opnieuw ingezet. En dan,
ik stond met een paar IJslandse studentenvertegenwoordigers te praten een paar jaar geleden. En die vertelden me dat voor genetische onderzoekers IJsland echt geweldig is. Net groot genoeg, niet zo'n kleine populatie waar het dan misgaat. En ik had altijd gehoord over zo'n app. Dat die mensen dan dus als ze in de kroeg staan even kunnen scannen. En dan blijken ze elkaars achternichten zijn. En ik dacht, nou dat zal wel nep zijn. Dus ik vroeg dat. Ze zeiden, oh nee, nou dat is echt. En die lieten dat ook zien. En die scannen bleek inderdaad familie te zijn. Denk je dat we nou ook zo'n app gaan krijgen, maar dan de andere kant op? Dat ik over een paar jaar in de kroeg iemand tegenkom en dat wij pliep doen en dat we dan zeggen, oh, daar komt een kind uit. Dat wordt helemaal fantastisch. In plaats van, laten we het niet doen, want je bent mijn achternicht.
Ja, ik heb een geneticus geïnterviewd, Robert Plumin. Die heeft een boek geschreven, heeft heel veel tweelingonderzoek gedaan, hè, vanwege de genetische overeenkomsten. En die zei van, het zou helemaal geen gek idee zijn als in de toekomst iedereen, je kunt steeds meer natuurlijk je eigen DNA achterhalen, dat mensen daarop zouden gaan letten. Van, hey, zijn wij een match? Maar daar is natuurlijk heel erg over te twisten. Dan probeer je een heel moreel mijnenveld, wil je dat?
Ik ben dat morele mijnenveld al ingestapt.
Dat stuk herinner ik me nog.
Ja, ik heb een paar jaar geleden heb ik dit experiment gedaan. Dus ik
met
heb
toestemming van zijn vriendin natuurlijk.
Ja. En hebben we even uitgerekend hoe ons, of dat theoretische kindje dat eruit zou komen, of daar gekke dingen in zaten. Je weet het niet. Helemaal niet zo'n gekke gedachte. Kijk, de diagnostiek nu, die zit allemaal na de bevruchting. Hè, dus op zich ook logisch. Weet je, dan heb je pas wat om naar te kijken, zou je zeggen. Maar er is dus een heel veld inderdaad, wat dan de preconceptiediagnostiek heet.
Maar dan wil ik eigenlijk zeggen dat het wel een heel gek idee is. Want ik bedoel, dan gaat het er eigenlijk om dat je allerlei verschrikkelijke ziektes niet aan je kind wil overdragen. Dat is wat nu zou kunnen.
Ja, maar dat is precies allerlei... wat die IJslanders doen. Want als je elkaars achternicht bent, is de kans veel groter op serieuze aandoeningen. En ja, waar,
ik bedoel, zeg maar positieve selectie. We hebben het net over 3000 genen voor lengte, 6000 genen voor intelligentie. Dat over 100.000 jaar dan kan je zeggen, ja, dan zal zo'n app er wel zijn. Misschien over 1000 jaar, maar...
Dus wat je zegt, of het ook een voordelige combinatie heeft. Ik denk dat dat nog heel ver weg is, maar dat screenen op die erge dingen voordat je dus echt aan het kind begonnen bent, dat kan dus al. Je kunt het op de huis... Ik heb het zonder een bedrijf gedaan, dus ik heb zelf een beetje zitten rekenen destijds.
Heeft hij voor gestudeerd.
En jullie zijn nog bij elkaar, toch?
Ja, we zijn nog heel, heel gelukkig bij elkaar.
Hey, zullen we nog één vraag ter afronding doen?
Ja, dat is goed. Of twee.
Kijk.
Ja, het is een beetje een voortzet wat jullie net besproken. Maar in hoeverre gaan wij zelf het heft in handen nemen voor onze evolutie? We kunnen natuurlijk met genetische manipulatie zelf gaan bepalen of we minder agressief worden als mensheid of minder ziek. Of waar ligt die grens? Ik weet dat dat een heel moreel vraagstuk is. Maar het is meer een kwestie van tijd voordat we het toch gaan uitproberen, lijkt mij.
Het is nog vooral een technische vraag bijna. Want...
Nou ja, we hebben dit jaar het voorbeeld uit... of eind vorig jaar was het voorbeeld uit China gehad... met de onderzoeker Yang Qihe. Die heeft al de nieuwe CRISPR-Cas-techniek gebruikt... om het idee om baby's HIV-resistent te maken. En daar was heel veel kritiek op. Omdat je eigenlijk ben je dan aan het verbeteren. Want en Yang Qihe had wel een argumentatie... want de vaders waren besmet met HIV. Dus er was wel een gezondheidsargument... Maar toch waren heel veel
vragen. De vraag
was
ook of het zou werken ook nog.
Ja,
de bijwerkingen.
Er zijn nog heel veel vragen over. Dus het wordt als heel onverantwoord gezien dat hij dat heeft gedaan.
Maar het is een hele goede vraag. We hadden vooraf ook besproken van daar gaan we het niet over.
Ja.
Want dan, misschien kennen jullie de boeken van Yuval Harari. Die heeft daar ook een boek, Homo Deus, over geschreven. En dan het is totale speculatie, maar je voelt wel dat er iets gaande is. En misschien de volgende keer moeten we het daarover hebben, maar het is heel veel speculatie.
Maar ja, als je nu al ziet dat, weet je, we zijn met zo'n bijzonder experiment bezig als mens, überhaupt met die hele culturele kant. Je weet je wel, van het is echt anything goes straks. En dus daarom ook, weet je wel, van Rob, jij vroeg over hoe zitten we er over 100.000 jaar bij? Ja, als we onze handen niet van de knoppen kunnen houden, dan
zitten we hier als drie soorten. Waarschijnlijk
ja, wel.
Dus, want op een gegeven moment, je krijgt dan ook sociale verschillen. Mensen die rijk zijn, die kunnen die enhancements, geen naam, een beetje science fiction taal.
Ja, het wordt helemaal science fiction.
Die kunnen dat wel betalen. En dan heb je 3 miljoen uitgegeven om je kind bepaalde genetische eigenschappen. En dan gaat hij met het verkeerde meisje. Dus dan heb je kleinkinderen, je begint weer helemaal bij nul. Dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Dus dat worden eigenlijk fokgemeenschappen, waaruit binnen een aantal generaties een bijna aparte soort zal ontstaan.
Ik vind het superleuk dat Olaf Stapledon in 1930, DNA was nog niet ontdekt, maar die zit al, die heeft in een van zijn stappen van de evolutie gaat daarover. Dat is natuurlijk al een vraag die ons al, ja, als mensen al heel lang bezighoudt, denk ik. Maar het komt steeds dichterbij. Dat is het enge misschien wel. Of het gekke. Ja. Nog één vraag, de laatste.
Ik ben Caro. Ik luister altijd met heel veel plezier naar jullie podcast. En ik had een totaal ongerelateerde vraag. Ik vroeg of jullie zelf een favoriete aflevering hadden.
Oh.
Ah, de moeilijkste vraag voor het laatst. Oh, ja.
Ja. Nou, Gemma, begin maar.
Ja. Deze, omdat jullie er allemaal bij zijn. Ja.
Applausje voor jezelf.
Ja.
Hendrik?
Out of body. Dat vond ik...
Oh, de out of
en
body
hallucinatie. Dat vond ik allebei...
Ja. Ja, die waren heel erg leuk.
Ik weet niet of iemand hem gehoord heeft.
De hallucinatieaflevering met Thomas Rup, die was heel erg leuk. En toen is hij ook gescout, Thomas Rup, daarna. Nu heeft hij zijn eigen podcast.
Heeft hij zijn eigen podcast gekregen.
Een spin-off eigenlijk van Onbaarde Apen.
En als ik zou moeten kiezen, kies ik toch... Ja, gewoon omdat omdat ik er zelf heel veel mee bezig ben geweest toen. Die over het ontstaan van het leven.
Oh, dat was een van de eerste volgens mij.
Ja, dat was heel vroeg. Als ik hem terug ga luisteren, dan draai ik me waarschijnlijk om in mijn... Ik luister meestal... Waar draai ik maar? Draai ik me om in de trein.
Het wordt heel evolutie.
Maar we hebben toen al heel erg... toen had ik zo'n... Weet je nog, Hendrik, dat ik toen zo'n olifijnsteentje heb meegenomen?
Kom je weer mee, ja.
Ja, en dat olifijnsteentje had ik meegenomen. En dat was het hele verhaal over dat gesteente met zeewater. En
zo'n
mooie reactie.
Ik heb het gelezen. Wat had ik kapot gemaakt? Wat was ook...
Ja, en Hendrik liet dat steentje vallen. Ik heb later dat steentje gebruikt om in een ring te zetten. En daarmee heb ik mijn vriendin ten huwelijk gevraagd. Dus dat is...
Goed, nou, heel romantisch einde, toch?
Dat ja, onverwacht. Ja.
Nou, jullie mogen ook nog met ons praten zometeen.
Ja, dat kan. Dat
maar
kan
ga ook doen. Vooral op zoek naar een leuke evolutionaire partner, denk ik, tijdens de borrel. Dat,
En dan nog een allerlaatste dingetje, en dat is een beetje gênant. Maar we zijn genomineerd voor de BNR Podcast Award. Als jullie stemmen, dan is dat heel
Je moet
lief.
Dan zeggen, ga dan stemmen op je favoriete podcast.
Oh ja, dat is... Ja.
Hè, we leggen niks op, mag overal op stemmen. Wij staan er ook op.
Oké, dank jullie wel. We gaan nog even de lobby... Ik heb het eigenlijk nog helemaal niet gezien. Is er een lobby of een bar?
Ja, boven. Allemaal onze muntjes inwisselen nou, toch?
Ja, zeker. Daar gaan we even heen. En dan als je nog een vraag hebt, dan...
En niemand heeft gevraagd welke muziek dit is.
Nee. Thank you.